Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon, aan gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Aflevering 8. Het was dinsdag, tweede kerstdag. Voor de vijfde keer achtereen ging de gemeente op om Gods woord te horen. Johannes leidde al de diensten zelf. Hij zat in zijn studeerkamer, zoals hij gewoonlijk was voor de dienst. Nog even de preek doornemen en een laatste gebed. Vaak was het heel fijn onder de preek. Dan voelde hij echt hoe de Heere hem hielp. Dan kreeg hij licht, maar ook leven in het uitdragen van Christus. Dan zag hij hem ook met eigen ogen van het geloof. De dierbaarheid die hij soms in Christus mocht zien en voelen onder het preken, was niet in woorden uit te drukken. Het was hem wel eens anders. Dan was er geen doorkomen aan. Dan was het net of hij alleen moest doen. Dan hoorde hij zichzelf praten. Dan joeg het soms door hem heen. Huichelaar. Je meent er niets van wat je anderen predikt. Zelf ben je verwerpelijk. Dan kon hij erg terneergeslagen thuiskomen. Eline had er gelijk erg in. Toch was het vaak niet zo erg dan dat hij zelf dacht. Als hij niet gemakkelijk kon preken, had Eline er soms juist veel aan. Dat merkte hij ook wel aan anderen. Gaandeweg ging hij leren dat de zegen niet afhankelijk was van zijn eigen gesteldheid. Maar deze kerstdagen had hij met ruimte mogen spreken. En al was het de vijfde keer, hij had er toch weer zin in. Hij had met opening mogen bidden of de Heere ook dit keer wilde helpen. Hij kon precies het smalle straatje inkijken wat vanuit het dorp naar de kerk liep. En tot zijn verwondering zag hij het alweer volstromen. Er was ondanks alles in de gemeente toch een honger geboren naar het woord van God. Dat ontroerde hem. Daar zag hij Art Jansen gaan met zijn vrouw. In geen jaren waren ze in de kerk geweest. En nu zag hij hen al voor de vijfde keer naar de kerk gaan. De kerkenraad had vroeger overwogen om de diensten op de tweede feestdagen maar af te schaffen. Want er kwam toch bijna niemand. En nu zag hij de kerk weer vol worden. Auto's kwamen aangereden. Op zo'n dag kwamen er ook wel kerkgangers van andere plaatsen. En toch was dat het voornaamste niet. Met een stil verlangen in zijn ziel of de Heere in het midden wilde zijn, ging hij naar de kerk. Johannes liep altijd om de kerk heen, naar achteren. Daar had hij een wijds uitzicht over het winterlandschap. Zijn blik ging naar de Oosterschelde. Een ogenblik bleef hij staan. De zon kwam prachtig op uit het water, groot en rood. Hij werd er stil van. Een teer gebed welde in hem op. Heere, mag vanmorgen ook de zon der gerechtigheid zo opgaan in ons midden? Wilt u schitteren in de kerk, Heer Jezus, voor het oog van zondaren? Met dat verlangen vervuld, ging hij de preekstoel op. De kerk was helemaal vol. Er was een stille aandacht. En de Heere vervulde zijn gebed op een wondere wijze. Onder het preken ging de geboren zaligmaker schitteren in zijn heerlijkheid aan schoonheid. Hij mocht preken onder een geopende hemel. Hij mocht zelf zoveel heerlijkheid in Christus zien, dat zijn ziel er helemaal mee vervuld werd. Zijn mond vloeide over van de liefde van de zaligmaker. Er heerste een grote stilte en een diep beslag in de kerk. Het werd door iedereen gevoeld dat de Heere in het midden was. Nee, niets op aarde was hiermee te vergelijken. De prediking van het evangelie is het mooiste werk dat op aarde gedaan kan worden. Hij kreeg er weer al zin in de dagen die kwamen, oud en nieuw. De dagen voor de jaarwisseling begon het geweldig te sneeuwen. Het werd een barre winter. Het zou gezellig worden in huis. Zijn boezemvriend Klaas zou de jaarwisseling bij hem doorbrengen. Klaas was nu zendingsarts in Afrika en was 6 weken met verlof thuis. Wat zou hij veel te vertellen hebben? Nog steeds vrijgezel, dat wel. Zijn liefde voor Arike was zo groot geweest dat hij nog niet iemand anders gevonden had die dat gemis vervullen kon. In zijn brieven had hij het nog altijd over haar. Ook zijn stiefzusje, Ellie, zou er zijn. Jarenlang had ze zich terughoudend en vijandig opgesteld. Maar de laatste tijd was ze toch veranderd. Met Eline kon Ellie het heel goed vinden. En die had haar gevraagd om de jaarwisseling bij hem door te brengen. Oudjaarsdag woedde er een barre sneeuwstorm. Johannes had zijn preken goed voorbereid. Hij zag er sterk naar uit om naar de kerk te gaan. Hij verlangde naar een mooie dienst. Ja, zo'n laatste dienst van het jaar, daar moest toch iets van uitgaan. Hij bad er ook om. De begroeting met Klaas was heel hartelijk geweest. Wat hadden ze elkaar veel te vertellen, de boezemvrienden. Aan alles kon je merken wat een grote plaats Arike nog in zijn hart had. Het was nu toch al 4 jaar geleden dat ze overleden was. Samen liepen ze naar de kerk. Ellie en Eline liepen achter hen aan, stevig gearmd, want het was bar winter weer. Het vroor dat het kraakte. Het was spiegelglad. De storm had de sneeuw metershoog opgejaagd tegen de muren van de kerk. De koster had veel werk gehad om de deuren vrij te maken en een pad te banen vanaf de weg. Vreemd, zei Johannes, je ziet bijna niemand gaan. Het was ook maar een enkeling die zich door de sneeuw worstelde om bij de kerk te komen. Stapvoets kwam een auto aangereden. En vlak voor de kerkdeur werd de oude mevrouw Smit bijna uit de auto gedragen. Haar beide dochters namen haar voorzichtig tussen zich in. Zou hij voor een lege kerk staan op oudejaarsavond? Er was ook bijna geen doorkomen aan. Een gevoel van teleurstelling beving hem. Hij had zich zoveel van deze dienst voorgesteld. Maar dat het zo zou gaan, nee, daar had hij niet aan gedacht. Hij moest ook zelf de kerk doorlopen. Het pad om de kerk heen lag vol met hoog opgewaaide sneeuw. Maar toen de deur openging, was hij blij verrast. De kerk zat al helemaal vol. Het orgel speelde feestelijk. De kronen blonken. Wat was het toch een mooie, sfeervolle kerk. De mensen knikten hem vriendelijk toe. Ja, hij voelde zich al echt thuis. Het was ook een hartelijk volk. Opgelucht ging hij de consistoriekamer binnen. Even later begon de dienst. Maar wat hij had, begreep hij niet. Het was net alsof hij verlaten werd. Met moeite kwam hij door het gebed, terwijl het anders vaak zo vloeide. Voortdurend moest hij naar zijn aantekeningen kijken om te zien waar hij gebleven was. Wat voelde hij zich diep ongelukkig. Verlaten. Zo verlaten. Hij kreeg het gevoel dat niemand meer luisterde. Wat moesten de mensen toch met zo'n ellendige prediker? En dat nog wel op oudejaarsavond. Met veel moeite worstelde hij zich door de dienst heen en wist het einde te bereiken. Diep in de put liep hij alleen naar huis. Hij had het absoluut geen moed meer om de volgende morgen weer de preekstoel op te gaan. Zo erg was het nog nooit geweest. Binnen in de pastorie was het al gezellig. Eline had heerlijke oliebollen gebakken. Klaas en Ellie zaten al fijn met elkaar te praten. Hij luisterde door de open deur. Ze hadden het over de preek. Ja, ze waren allebei erg erdoor aangesproken. Ze haalden dingen op die hij had gezegd, waardoor zij bijzonder getroffen waren. Hij werd jaloers. Hoe kan dat nou? Hij zelf had zich doodongelukkig gevoeld. Hier stond hij als een lege zak. Ze hadden er wat aan gehad, zij. Hij liep naar Eline in de keuken. Hij zuchtte diep. Eline keek hem glimlachend aan. Ja, je was niet zo in je doen, hè? Nou joh, ik heb er toch echt veel aan gehad. Gelijk al bij de eerste psalm. Maar ik merkte wel dat jij het niet zo breed had. Gelukkig is de zegen niet van jouw gesteldheid afhankelijk. Ik sprak nog net even mevrouw Smit. Ze had ook zo genoten. Ik heb in jaren niet zo oudejaarsavond gehad, zei ze. Een beetje beschaamd ging hij naar binnen. Niet hij zelf, maar het woord van God wierp zegen af. En dat woord had hij ondanks alles gebracht. En hij had er zo'n mooie dienst van willen maken. Zat hij er niet te veel zelf tussen? Toen die vraag bij hem boven kwam, schaamde hij zich nog meer. Klaas had veel te vertellen. Ellie zat met schitterende ogen te luisteren. Af en toe keek ze hem op een bepaalde manier aan. Johannes zag het. Zou er iets tussen die twee kunnen groeien? Wie weet. Wat was het goed om zo bij elkaar te zijn. Anton was zaterdagavond laat, ja, al diep in de nacht thuisgekomen. In Rotterdam, waar hij ook werkte, had hij flink de bloemetjes buiten gezet. En toch was hij eenzaam en ongelukkig. Liefde die je kopen moet, is geen liefde. Genot dat maar even duurt en verslaaft, maakt je stuk. Echte vrienden had hij niet. Ja, om te trakteren in de nachtclub. Daar was hij goed genoeg voor. Dan joeg hij er in een avond gerust een heel weekloon door. Zijn oude moedertje, ja, daar had hij nog een zwak voor. Anton was de enige die nog thuis woonde. Tenminste in de weekenden. In de week was hij in de kost in Rotterdam. Maar moeder had toch altijd nog iemand om voor te zorgen en om naar uit te zien. Daarom sloeg hij nooit over. Zijn moeder was ergens zijn laatste houvast. Uiteindelijk was er maar één die echt van hem hield. Dat was zijn eigen moedertje, een klein maar dapper wijfje. Ze had een moeilijk leven achter de rug. Voor haar kwam hij toch elk weekend naar huis. O ja, ze waarschuwde hem genoeg. Ja, en hij kon het van haar verdragen. Maar van haar woorden? Nee, daar trok hij niets van aan. Ze huilde ook vaak om haar jongen. En daar kon hij slecht tegen. Dan ging hij maar gauw naar boven. De zondag bracht hij voor een groot deel door in zijn bed. Hij moest heel hard werken en was doodmoe aan het eind van de week. Bovendien had hij op zaterdagavond zijn uitgaansavond. En ook dat ging hem niet in de koude kleren zetten. Op zondagavond ging hij altijd even een bakkie doen bij zijn zus. Zo ook nu. Ik ga naar Gerrie, hoor. Goed, jongen, kleed je goed aan, want het is ontzettend koud. Toen hij buiten kwam, huiverde hij. Tjonge, zijn moeder had gelijk. Het vroor dat het kraakte. En hij moest uitkijken om niet uit te glijden. De storm joeg de sneeuw door de smalle straten. Hij kwam langs de mooie hoge kerk. Hij hoorde de zware klok al luiden. Licht straalde uit de boogramen. Ja, het was een prachtig gezicht, zo'n sierlijke oude kerk, die boven het dorp uitstak. Maar hij, Anton, schonk er weinig aandacht aan. De kerk, nee, speelde geen rol in zijn leven. Aan God dacht hij niet meer. Bidden voor zijn eten deed hij al lang niet meer, behalve bij zijn moeder aan tafel, omdat hij het oude mensje geen pijn wilde doen. Hij stampte de sneeuw van zijn voeten. Tjonge, jonge, wat een weer! Zo kwam hij bij zijn zuster binnen. Maar tot zijn grote verbazing hadden ze hun jas aan en stonden ze net klaar om weg te gaan. Wat nou? Moeten jullie weg? Ja, we gaan naar de kerk. Naar de kerk? Het is toch 's middags kerk? Ja, maar vanavond niet, man. Het is toch oudejaarsavond? Daarom is er nu 's avonds kerk. Nou, dan ga ik maar weer, zei hij teleurgesteld. Dan duik ik maar in de kroeg. Om de hele avond met moeder alleen te zitten? Nee, dat zie ik niet zitten. Doe niet zo raar, joh. Ga met ons mee. Zo lang duurt het niet. Na de dienst blijf je gezellig bij ons. Er komt toch verder niemand. Anton schudde beslist zijn hoofd. Ik? Naar de kerk? Je lijkt wel gek. Trouwens, ik ben er ook niet op gekleed. Wat geeft dat nu? Iedereen heeft een dikke jas aan. En je bent toch al een heiden, zei zijn zwager. Kom, jochie, ga deze keer met ons mee. Daar word je heus niet slechter van. Dan hebben we daarna een gezellige avond. Afgesproken? Zijn zwager nam het ook niet zo nauw. Ze konden dan de rest van de avond kaartje leggen en bier drinken. En meteen stapte zijn zwager en zijn zus de deur uit. Ze wachtten niet eens op zijn antwoord. Ze gingen er zonder meer van uit dat hij met hen meeging. En Anton deed het. Al zei hij onderweg wel 100 keer tegen zichzelf: je bent gek. Zo'n aversie had hij tegen de kerk. Wat hem betrof, mochten alle kerken in Nederland afbranden. Stommerd die hij was. Nu liet hij zich meenemen. Of zou hij nog teruggaan? Hij kon zo de grote slok induiken. Zijn zuster gaf hem een arm. Wat gezellig, joh, dat je bij ons blijft. Het kan wel eens goed voor je zijn. Want je leeft ook niet goed, Anton. Hij gromde maar wat. Zijn zus was altijd goed voor hem. De deur stond altijd voor hem open. Ze was echt een lieve meid. Maar nu had hij zich toch flink beet laten nemen. Zouden ze hem niet krijgen. Dat was voor één keer en later nooit weer. Ze konden al niet meer in het middenschip zitten. Daarom kozen ze een plekje in de hoge zijbanken. Die zaten niet zo gemakkelijk. Ook dat nog. Hij voelde een vervelende rand tegen zijn rug. Inwendig zat hij zich te verwensen dat hij hier zat. Ik keek eens rond. Ja, er was wel sfeer. Die prachtige koperen kronen, een eeuwenoud geschilderd bord, stoere witte pilaren. En dat orgel? Ja, dat speelde toch wel zo mooi. Onwillekeurig probeerde hij de melodie te herkennen. De herinnering aan vroeger kwam weer boven. Ja, Vroeger, hoe lang was dat al geleden? Vast meer dan 20 jaar. Toen moest hij naar de kerk. Maar dat was het kleine kerkje. Hier was hij eigenlijk nog nooit geweest. Het had toch wel iets, zo'n mooie middeleeuwse kerk. Alles werd stil. De dominee kwam binnen. Even later klonk het votum helder door de kerk. Onze hulp is in de naam des Heren. En even later de zegen. Genade en vrede zij u. Genade en vrede. Dat waren voor hem onbekende klanken. En toch, op de een of andere manier, trok het hem aan. Een aardige man om te zien, die dominee. Een wat zachte uitdrukking, een warme stem. Hij was niet veel ouder dan hij zelf. Misschien waren ze wel van dezelfde leeftijd. Ook tijdens het gebed luisterde hij aandachtig. De dominee bad om vergeving van begane zonden van het afgelopen jaar. Hij bad om vernieuwing van het hart en leven. Vergeving, ja, dat kon hij, Anton, ook wel gebruiken. Zonden had hij genoeg. Dat begreep hij goed. Als hij zat bij die vrouwen van lichte zeden, dat zou God vast niet goed vinden. Zoveel wist hij er nog wel van. Hij werd er onrustig van. Die dominee preekte met zoveel ernst. Hij merkte dat hij er helemaal achter stond. Het waren geen sprookjes die hij verkondigde. Steeds meer werd Anton geboeid door de boodschap. Hij kreeg gewoon geen kans meer om af te dwalen. Het is zeker dat deze oudejaarsavond voor verschillenden van ons de laatste zal zijn. Ook het komende jaar zal het graf niet zeggen, het is genoeg. Waar zult u zijn als God uw ziel van u afeist? Als u buiten Christus leeft, wacht u een eeuwige ondergang, een eeuwige wroeging. Onder Gods rechtvaardige en brandende toorn zal uw deel zijn. O haast u toch om uw levenswil tot die grote zaligmaker, die nog met uitgebreide armen staat. Hij wil de zwaarste zondaar nog witwassen in zijn dierbaar bloed. Hij wil de meest ellendige nog nieuw maken. Breek, breek toch met uw zondige leven, voordat het is voor eeuwig te laat. Er ging een scherpe pijl door zijn ziel, net alsof een pijl op hem werd afgeschoten. Dit woord trof Anton persoonlijk. Hij voelde, hij zou nooit meer dezelfde zijn. Dit zou hem nooit meer loslaten. Een angst kroop in hem omhoog. Sterven? Ja, dat had hij altijd weggeduwd. Maar als het nu eens sterven werd, dan, dat zag hij ineens duidelijk. Dan was hij, Anton, verloren. Er kreunde iets in hem van binnen. Er brak iets. Een traan rolde over zijn wangen. Zijn zus keek hem even aan. Wat zou er met Anton zijn? Zou hij geraakt zijn? Zwijgend liep hij naast hem toen de kerk uitging. Ik ga naar huis, zei hij. Ik voel me niet goed. Ach joh, ga toch mee. Je knapt wel weer op. Nee, ik ga. En meteen stapte hij de zijweg in naar moeders huis. Moeder keek vreemd op. Zo, jongen, ben je daar al? Bleef je niet bij Gerry? Ze zat rustig te lezen in een goed boek. Ze had geluisterd naar de kerktelefoon van de kleine kerk. Ik ga naar boven. Ik voel me niet goed, zei hij. Het was ook zo. Hij wierp zich op zijn bed. En voor het eerst, in lange tijd, huilde hij het uit in een onzegbaar verdriet. In een levende schreeuw naar de levende God. Het viel Johannes op dat er in een van de overhuifde zijbanken een man zat die hij niet eerder gezien had. Hij vroeg het aan zijn ouderlingen, maar ze begrepen niet wie hij bedoelde. De man zat met grote aandacht te luisteren. En als hij zich niet vergiste, zag Johannes dat hij wel eens een traan wegpoetste. Op een zondagmiddag wilde Johannes net naar de kerk gaan en daar liep dezelfde man vlak langs hem heen. Johannes haalde hem in, zei hem vriendelijk gedag en begon een praatje. Maar de man zei niet veel terug. Ze waren trouwens maar een paar stappen al bij de kerk. Maar voordat de man naar binnen ging, keek hij Johannes smekend aan. Er stond angst in zijn ogen. Dominee, wilt u voor me bidden? Want ik moet geopereerd worden. En weg was hij. Peinzend liep Johannes om de kerk heen naar de consistorie. Er was wat met die man aan de hand. Hij moest er toch achter zien te komen wie het was. Na afloop van de dienst vroeg hij het aan Kees, de koster. En na enig praten wist hij het. O ja, dat is Anton van Gameren. Hij is alleen de weekenden thuis, dominee. Dan is hij bij zijn moeder. Zijn werk heeft hij in Rotterdam. Hij was anders een losbol, hoor. Tjonge, jonge, jonge. Als je dat allemaal wist. Kees wilde eigenlijk een heel verhaal over hem beginnen. Maar Johannes sneed het af. Maar nu komt hij in de kerk en hij luistert ook. Waar woont hij? Kees wist het hem te vertellen. Met het vaste voornemen om hem eens gauw op te zoeken, ging Johannes naar huis en vertelde het aan Eline. Ja, zei ze, ik heb mijn oog ook wel eens op hem laten vallen. Ik vroeg me ook al af wie het toch was, want hij is er wel mee bezig. Hij mist echt geen woord. Niet lang daarna ging Johannes erop af. Een klein vrouwtje deed open. Zo, zo, komt de dominee voor Anton? Nou, dat is goed, dominee. Hij werkt nog niet. Hij heeft een kleine operatie gehad aan zijn oog, maar het gaat gelukkig alweer goed. En zo gezellig en druk pratend ging ze hem voor naar de kamer. Hier is de dominee voor je, Anton. Johannes zag hem nu van nabij. Een vrij kleine, nog jonge man van even 30 jaar. Hij kreeg een kleur, stak verlegen zijn hand uit en noemde zijn naam. Vind je het goed, Anton, dat ik je opzoek? Ja, ja, ik heb er al naar uitgezien. Ik heb erom gebeden. Er was gelijk een wonderlijke goede sfeer, nog voordat er echt gesproken was. Johannes voelde hij meer dan welkom was hij hier. Hier was een mens die honger had, geestelijke honger. Dat las hij in zijn ogen. Er is zeker nogal wat veranderd in je leven. Hij knikte en wilde wat zeggen, maar hij kon het niet. Ineens begon hij onbedaarlijk te snikken. Een tijd lang kon Anton niets zeggen. Johannes ontroerde tot in het diepst van zijn ziel. Het welde in hem op. Een gebroken hart en een verslagen geest zult gij, o God, niet verachten. Toen Anton wat bedaard was, begon hij te vertellen. Al moest hij steeds onderbreken en zijn tranen wegslekken. Hier zit het grootste beest van het dorp voor u, dominee. Als u wist wat ik allemaal gedaan heb, dan zou u hier niet meer willen zitten. En als het aan mij gelegen had, dan was ik nooit, nooit naar een kerk gegaan. Integendeel, ik kon, als het moest, alle kerken in Nederland wel in brand steken. Zo'n haat had ik tegen alles wat van God is. Anton zweeg, vol ontroering. Maar dat is veranderd, begrijp ik, zei Johannes. Anton knikte en ging verder. Ik kan niet begrijpen dat God naar zo een als ik ben wilde omzien. Ik kan vast nooit meer zalig worden. O, dat God me nog niet in de hel geworpen heeft. Dat is niet te begrijpen. Wat is hij goed? Wat is hij goed? En weer brak zijn stem en kon hij een tijdje niet verder. Johannes luisterde stil, maar in zijn hart juichte het. Hier hoorde hij een mens die klein voor God was. Maar zou je dan geen genade van God willen ontvangen, Anton? Hij knikte. Daar hunkert heel mijn ziel naar. Ik kan het zelf niet begrijpen. Ik zou op oudejaarsavond koffie gaan drinken bij mijn zuster, maar ze ging naar de kerk, omdat het oudejaar was. Ik had er helemaal niet bij stilgestaan, anders was ik niet naar haar toegegaan. Toen heb ik, tegen mijn zin in, over laten halen om mee te gaan. Ik zei tegen mezelf, voor deze ene keer. Maar die avond, dominee, is alles veranderd, toen u zei dat het de laatste keer kon zijn. Dan wordt het eeuwigheid. O, toen voelde ik dat het waar is. Wat u zei, is de waarheid. Dat ging regelrecht in mijn hart. Ik probeerde het kwijt te raken. Ik deed alles om het van me af te gooien. Maar het lukte niet. De zonde werd me zo bitter. Ik bleef zo lang mogelijk op bed liggen op zondagmorgen. Ik ga niet, zei ik toen. Maar toen de klok begon te luiden, ging ik eruit. Ik moest en ik wilde ook. Ik kon niet anders meer. En nu ben ik zo ongelukkig. Alleen maar ongelukkig, Anton? Of heb je ook wel eens andere ogenblikken? Ja, soms wel. Als ik aan het bidden ben, dan voel ik dat God me hoort. En soms komt er een kleine straal van hoop in mijn ziel. En ik verlang er zo naar om naar de Heere aan zijn woord. Zou het voor mij nog kunnen, dominee? Als u eens wist wat ik allemaal gedaan heb. Ik geloof dat er niemand in Nederland is zoals ik. Met diepe ontroering in zijn stem ging Johannes hem de grote liefde van Christus verkondigen. Verschillende voorbeelden haalde hij aan uit de Bijbel. Het voorbeeld van Manasse, die goddeloze koning. Wat had hij een godzalige vader Hiskia. Wat lagen er veel gebeden voor hem aan de troon der genade. Maar driest en dol ging hij tegen alles in, totdat God hem een halt toeriep. En voor hem kon het ook nog. Anton luisterde stil. De tranen vloeiden bijna onophoudelijk over zijn wangen. En toch kwam er meer rust in zijn gelaatsuitdrukking. Het spreken ging Johannes gemakkelijk af. Het vloeide uit zijn hart en mond. Het was als water op een dorstige ziel. Toen Johannes was uitgesproken, las hij de gelijkenis van de verloren zoon. Hij kon soms zelfs bijna niet verder. Deze, mijn zoon, was dood, maar hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Toen Johannes daarover nog wat had gesproken, deed hij een levendig gebed. Met grote blijdschap in zijn hart keerde hij terug naar huis. Het wonder doorstraalde hem dat God hem gebruikt had tot bekering van deze jonge man. En dat juist door een preek die hij helemaal afgekeurd had. Toen hij alles aan Eline vertelde, maakten ze samen de Heere groot. Wat gaf de Heere duidelijke blijken dat Johannes deze gemeente niet voor niets gekomen was. Er werden mensen toegebracht tot die schare die niemand tellen kon. God wilde ook Johannes gebruiken om zijn gemeente te vergaderen. En Anton werd een graag geziene gast in de pastorie. Dank u wel voor uw aandacht.